Welkom en leuk dat je luistert naar de onderwijspodcast van Royal Mission. In deze aflevering luister je naar Martin Kornstra en hij neemt je mee in zijn preek Come Alive. Deze podcast is opgenomen tijdens de groeiconferentie Profetisch Leven. Veel luisterplezier.
Prachtig mensen. Ja, Profetische Conferentie. Ik voel altijd in de voorbereiding van deze conferentie het gewicht van deze dagen. En dat heeft te maken met verschillende dingen. Er is nog een beetje een ruisje. Hè? Nou, komt wel. Te maken met dat ik echt geloof in de bediening van profetie en de profetische woorden, maar ook een kerk die profetisch is. En voor ons is het extra bijzonder, want 2 jaar geleden hadden we onze eerste conferentie in jullie zaal, Rafel Amersfoort. Dat was voor ons een proefconferentie, zo noemden wij dat, omdat we toen deze zaal aan het bouwen waren. Wetende, er gaat een zaal komen waar we kleinschalige conferenties gaan doen. En toen wilden we oefenen. En toen dachten we, nou laten we gaan naar een kerk waar we ons heel erg verbonden mee voelen. En die zaal gehuurd, Zoran was toen voor het eerst bij ons. En die conferentie, wie was daarbij? Ja, zie je, echt een aantal die daarbij waren. Het was een hele bijzondere start en we noemden dat de Gideonsbende. Ja, een 300-tal mensen, wetende dat deze zaal 250, ongeveer dat aantal zou hebben, 270 als we het heel vol maken. Zo idee, een Gideonsbende. God werkt meestal niet door massa, maar door groepjes, door mensen die met elkaar optrekken, die iets met elkaar hebben. Dus daarom noemen we dat de Gideonsbende, ook in het geloof wat God hier in deze zaal gaat doen. Iedere keer, elke conferentie, weer een Gideonsbende. Weer een groep mensen die op een nieuw terrein worden bekrachtigd, worden uitgestuurd. Dat was voor ons, los van die conferentie, een profetisch statement naar de toekomst van de bediening van Remission en letterlijk deze zaal. Oefenen, ons klaarmaken wat God ging doen. Dat is 2 jaar geleden. Voor ons best bijzonder. We stonden hier vanmorgen, 2 jaar geleden was deze zaal er niet. Was dit wat we hier allemaal al beleefd hebben ondertussen. Toen was het hier beton, een beetje zo. Het jaar erop, vorig jaar, profetische conferentie. Wave after wave. Golf na golf. Iedere keer geeft God een nieuwe golf. Oh, het is hetzelfde water uit de zee, maar elke golf is uniek. God doet steeds weer nieuwe dingen. En we zeggen wel, God is elke morgen bent u weer nieuw. Uw beloften zijn steeds weer nieuw. Nou, die beloften veranderen echt niet. Alleen de manier waarop God ze uitwerkt, zijn steeds nieuw. Daarom moet je nooit vastzitten in een methode, maar altijd verbinden met de meester zelf. Want de meester doet, oh zijn beloften, die staan voor eeuwig. Hij is onveranderlijk. Maar iedere keer doet het op een nieuwe manier. En daarom alert blijven, wat is God nu aan het doen? En zo heeft God tot ons gesproken, 4 jaar geleden. Terugkijkend waren wij in Engeland op een conferentie en sprak God, het thema van die conferentie was wave after wave. Dat was 2 weken voordat corona uitbrak. De maanden daarvoor had God tegen ons gezegd, dat jaar daarvoor vanaf september is een sabbatjaar. Een sabbatjaar, niet betekent je mag niks doen, nee, je mag niks nieuws zaaien. Wat al gezaaid is, mag verder doorgroeien. Maar het land moet gezonder, krachtiger worden. Het team moet zich voorbereiden op iets nieuws. Er komt een vloedgolf aan. Wat we niet wisten, dat in maart 2020 was het, hè, dat er corona uit zou breken. En niet dat wij zeggen, wij wisten het, maar achteraf gezien heeft God het ons verteld. Wisten we het? Nee, we wisten helemaal niet wat er zou komen. We zullen nooit zeggen, oh, maar wij wisten het. En toch had God ons voorbereid. Waardoor we heel snel konden schakelen naar livestreams. Konden schakelen naar dingen. En God ons juist in die tijd zoveel, ondanks alle nood, nieuws heeft gebracht. En daarom wave after wave after wave. En hier staan we, nieuwe profetische conferentie. Voor ons een eikpunt in de geschiedenis van wat God aan het doen is met ons, maar ook met dit land. Een Gideonsbende. Iedere keer een Gideonsbende verzamelen. Want er zijn weer overwinningen te behalen op nieuwe terreinen. Geloven dat er iedere keer weer een nieuwe golf komt. God blijft hetzelfde, maar elke golf is uniek. En dan nu, come alive. Kom tot leven. Come alive betekent eigenlijk iets wat dood is, wordt opgewekt tot leven. Nou, aangezien het een profetische conferentie is, verwacht dat er heel veel mensen hier best wel flink wat achtergrond hebben, bijbelkennis, dacht ik, laat ik met een bijbelvraag beginnen. Meteen zien of al die voorgangers die er dan zijn dat echt wel weten. Of al die theologen in ons midden. Wie in de Bijbel heeft de meeste doden opgewekt?
Jezus.
En je kunt zeggen Jezus. Maar goed, Jezus heeft letterlijk hoeveel mensen opgewekt? 3. Ja, 3 mensen waarvan genoemd is tegelijk. Bij zijn sterven gingen de graven open. Dus hij heeft er nog een aantal opgewekt. Maar goed, als we Jezus niet meenemen, gewoon figuren uit de Bijbel die mensen hebben opgewekt. Jullie zijn echt goed. Heel goed zeg. Ik denk, jullie gaan zoeken. Ja, Elia heeft er 1 opgewekt. Elisa heeft er 2 opgewekt. Ja, eentje bij zijn leven en eentje toen hij al dood was. Toen gooide ze iemand in zijn graf, die raakte zijn botten en door zijn botten aan te raken werd hij opgewekt. Ja, Abraham heeft niet letterlijk iemand opgewekt, maar Hebreeën zegt dat hij zijn zoon als het ware uit de dood terug heeft gekregen. Hij heeft geloofd in opwekking terwijl het niet gebeurd is, maar hij wist God kan het doen. Dus je ziet, terwijl het nog nooit gebeurd was, geloofde iemand dat het kon. Dan gebeurt het en dan gebeurt het zelfs nadat iemand dood is. En dan neemt toe, Petrus heeft iemand opgewekt uit de dood. Paulus, Jezus, 3 mensen en meerdere. Maar degene die de meeste heeft opgewekt uit de dood. En ik vind het heel cool dat mensen daar al denken, Ezechiël. Dan denken mensen, echt waar? Ja. En dan zeggen mensen, ja, haha. Nee, niet haha. Dit is echt gebeurd. In de ervaringen die Ezechiël met God heeft. Laat het lezen. Ezechiël 37. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Dode beenderen kunnen de woorden van de Heer horen. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie ik, ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u weer tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, zoals mij geboden was. En er stond een geluid. Er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis. Oh, ik hou van gedruis. Kom aan, laten we deze dagen een beetje gedruis met elkaar meemaken. Gewoon, als we aanbidden, aanbidden we niet rustig. We aanbidden met gedruis. Toch? Als we bidden, bidden we niet heel rustig. Ja, van binnen. Nee, met gedruis. Gewoon, daar is beweging. Waar beweging van God is, komt lawaai. Komt geruis. Komt dynamiek. Love it. Kijk. Als jullie dat nou ook af en toe roepen, love it. Anders hebben we alleen een soort allochtoon die dat roept hier, hè? Love you, Karim. Gedruis. En er kwam, de beenderen kwamen bij elkaar en elk been bij het bijbehorende been. En zie, en ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. En er trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. En hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de 4 windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Ezechiël heeft door profetische woorden een heel leger uit doen opstaan uit de dood. Een zeer zeer groot leeg. En zeg, ja, het was in een visioen, maar in een visioen maak je alles reëel mee en gebeurt alles echt, zoals je daar staat. Het gebeurt voor je ogen. Het begon met, de hand van de Heer was op mij. Vind ik een leuk zinnetje, dan denk ik, God doet een handoplegging, dat is mooi. Ja? De hand van de Heer was op mij. Als wij dat doen, beelden wij uit, de hand van de Heer komt op jou. En dan wordt hij meegenomen naar een grote vallei en hij ziet heel veel beenderen die dor, droog zijn, uitgedroogd door de zon. En hij moet daar omheen lopen. En als je later leest, de verzen doorleest van waar ik gelezen heb, gaat het over Israël die in ballingschap is. Israël die weggevoerd is uit het land waar ze thuis horen. Door allerlei keuzes die ze gemaakt hadden, werden ze in 2 groepen, 10-stammenrijk, 2-stammenrijk, weggevoerd. En ze zijn eigenlijk verdeeld die stammen, maar ook verdeeld over de landen. Ze zijn verzwakt en verslagen. En de vraag is, waarom liggen die botten daar? Wat is dan de boodschap? Oh, dat het kan herleven, maar wat is de boodschap? En dan is het goed dat ik een vers lees uit Jeremia. Jeremia is een leeftijdsgenoot van Ezechiël. Ze verschillen niet zoveel tijd in leeftijd. En hij profeteert vanuit Israël en Ezechiël vanuit ballingschap over dezelfde situatie. Deze woorden. Ezechiël 8 vers 1, of Jeremia 8 vers 1 en 2. In die tijd, spreekt de Heere, zullen zij de beenderen van de koningen van Juda, de beenderen van de vorsten, de beenderen van de priesters, de beenderen van de profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem uit hun graaf halen en ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger aan de hemel, die zij hebben lief gehad, die ze hebben gediend, die ze achterna zijn gegaan, die ze hebben geraadpleegd en waardoor ze zich hebben neergebogen. Die zullen niet verzameld en niet begraven worden, als mest op de aardebodem zullen ze zijn. Wat zegt Jeremia? Al die botten die daar liggen, al die beenderen van de hoogste, van de vorsten, van de profeet, van iedereen, van alle inwoners, al die botten daar liggen, waarom liggen die daar? Omdat Israël vervallen is in afgoderij van de zon, de maan en de sterren. Come Alive is een prachtig thema, maar voor ons, deze dagen, lezen wij dit, leeft in ons verlangen dat de kerk herleeft. Come Alive, Church. Dus als ik dit lees, en met die tekst van Jeremia eruit, waarom liggen die botten erbij, daar, waarom is de kerk er zo slecht aan toe? En nu ga ik een heftig woord gebruiken, vanwege afgoderij. Omdat we onze hoop en ons geloof gezet hebben in de verkeerde dingen. Dat is afgoderij. Je verwacht het van iets wat niet God is. Je verwacht het iets wat naast God is komen staan. Oh, Israël diende God, maar ook de Baal. Oh, ze diende God, maar ook Astarte. En ook dit en ook dat. En uiteindelijk is het afgoderij aan de zon, de maan en de sterren. Niet aan de schepper, maar aan de schepsels. Dingen die we zelf kunnen maken, worden belangrijker dan de dingen die God wil doen. En ik wil, voordat we naar de hoop gaan van de herleving, een aantal dingen noemen die ik zie voor mezelf, in mijn eigen leven, maar ook in de kerk van Nederland. In de kerk in Vlaanderen. Die te maken hebben met afgoderij. De eerste, kwaliteit. De afgod van kwaliteit. En ik ga een paar dingen zeggen en ik weet dat ik scherp ga zijn. Niet omdat het altijd zo is in jouw kerk, maar we met elkaar moeten zien dat hieronder iets zit, wat maakt dat we onze hoop en ons geloof in de verkeerde dingen gezet hebben. Naast God. Willen we God de volle ruimte geven, zal ons enige en volle vertrouwen in God zelf moeten zijn. Want dan kan God komen. Zolang er goden naast zijn, krijgt God niet de ruimte en leggen we onze aandacht op de verkeerde plek. Kwaliteit. Bands oefenen eindeloos arrangementen en vergeten wat aanbidding is. We geven door handopsteking welkomstpakketjes aan mensen die nieuw zijn, maar we verbinden ons niet met die mensen. We schrijven beleidsstukken en maken meerjarenplannen, maar hebben moeite om Gods stem te verstaan. We proberen alles zo goed te doen, en ik ook. Je zit in een maatschappij waarin het goed moet zijn, waarin je het beter wil doen, waar je het door wil spreken. En is verstand belangrijk? Jazeker, je zult God dienen met je verstand. Maar ik heb ooit Jan Pol, mijn vriend, horen zeggen, gebruik nooit je verstand tenzij God niet spreekt. Woehoe. Halleluja. Ik vind het een geweldige. Oh, God wil ons verstand geven. Alleen altijd ondergeschikt aan God. Het begint en het eindigt altijd bij hem. Oh, kwaliteit verandert mensen niet. Oh, moeten we dan geen kwaliteit in de kerk hebben? Zeker. We geven kwaliteit, maar tot eer van God. En niet als middel om mensen te bereiken. Waarom willen we de beste aanbidders op het podium hebben? Waarom willen we ruimte geven aan kwaliteit? Omdat we God het beste willen geven wat we hebben. Maar niet omdat we denken dat het beste lied de mensen het meest zal veranderen. Want je kunt hier met een ukulele staan rammen en de koning er welkom heten en de glorie van God zien komen. Kwaliteit als afgod. Kwantiteit. De focus op groei en aantallen. Terwijl het gaat zo groot. Grote kerken zijn de voorbeeldkerken. Daar wordt naar gekeken. Wat zij doen, dat zal wel werken. En we gaan die grote koppelen aan. Maar dan is dat de methode. Waar groei is, daar wordt over gepraat. We verwachten veel van grote events. Waarom hebben wij een kleine zaal gebouwd? Terwijl mensen ons zeggen, waarom bouw je hem niet groter? Omdat dit de opdracht is die God ons gegeven heeft. Om kleine Gideonsbendes bij elkaar te halen en steeds weer ze uit te zenden met een nieuwe opdracht. Ik was in december in Brazilië. Op reis met Randy Clark. En het was prachtig. Samen met twee vrienden was ik onderweg en we hebben mooie dingen meegemaakt, wonderlijke dingen. Maar de dag voordat de samenkomsten met Randy Clark begonnen, of de paar dagen daarvoor, wilden we zelf naar een kerk toe. Gewoon, we hadden een paar dagen vrij, laten we gewoon willekeurig een samenkomst bezoeken. En via de hotelbeambten kwamen we eigenlijk bij een soort jeugdconferentie, niet heel groot, 100, 150 jongeren. We kwamen daar, doordat we op een heel bijzondere manier contact kregen, kreeg ik een kwartiertje de tijd op het podium om te bidden voor de kracht van de Heilige Geest. En God deed iets heel bijzonders. Toen ging die hele reis met Randy en we maakten samenkomsten met 2000, met 1500, met 2500 mensen. Prachtige wonderen en tekenen. En toen wilden we eigenlijk aan het einde nog ergens naartoe. Maar degene die hier bij die eerste samenkomst ons vertaald had op onze oortjes. Die zei, wil je alsjeblieft nog naar mijn kerkje komen waar ik vroeger vandaan kom. Het is anderhalf uur rijden, het is een minikerkje, maar zou je dat willen doen? En wij wisten, dit is wat God bedacht heeft. Waarom moesten we naar die conferentie? Waarom bleek daar een link te zijn met de zangeres die er was, die bij Empowered was geweest, die Jeroen weer kende, want zijn vrouw was manager daar en ik stond daar. En uiteindelijk was het zo van, klak, neem een kwartier het podium, bid. En er werden meteen mensen genezen, kwam kracht. En daarna hebben die mooie trainingen en avonturen met Randy, het was fantastisch. En toen kwamen we in een autootje, werden we anderhalf uur, nou uiteindelijk ging het rijden mis, twee uur rijden bijna, kwamen we in een klein armoedig gebiedje, in een klein kerkje. Waar een voorganger vertelde, 7 jaar geleden ben ik dit kerkje begonnen. En ik bid al 5 jaar dat er ooit 1 zendeling hier naartoe gaat komen. En hij viel op de grond huilend. En die avond, de samenkomst zou om 7 uur beginnen. Want het was op maandagavond, was extra gepland. Omdat zij hadden geen samenkomst op maandag, maar wij hadden alleen nog maar de maandag. Dus dat gebeurde. Dan zie je, kleine kerken zijn een stuk flexibeler dan alle grote kerken. Die zeggen, we doen gewoon een samenkomst. Om 7 uur zou de dienst beginnen. Om 7:10 deden we een Insta-filmpje op het podium om mensen uit te nodigen. Want er zaten nog maar 3 mensen. Maar om 7:30 zaten er 70 mensen. En het is de eerste samenkomst in mijn hele leven waar iedereen genezen werd. Iedereen die we waarvoor baden. Iedereen werd genezen. Ja, en waarom? Oh, de goedheid van God. Maar ook omdat er in ons iets geboren was. God, waar we heen moeten, daar gaan we. Al is het een groepje van 3, dan gaan we nog. Want uw plannen zijn beter dan onze agenda's. Uw weg is mooier dan wat voor ons mooi lijkt, omdat het groot is. Als ik een uitnodiging krijg voor een grote conferentie, doet dat iets met je, maar blijven nadenken. Aantallen zijn niet de richtlijn in het koninkrijk. De eenling, daar gaat het altijd om. Altijd om die eenling. En groot mag, als het je maar niet afleidt. Als het maar geen afgod wordt. Want kerken die niet groeien in aantallen, zeggen we, ja, dat is een kerkje die moddert een beetje aan. Misschien is het wel een kerk die heel veel discipelen maakt en heel veel mensen uitzendt en daardoor in aantal niet groeit, maar de meeste impact heeft, groter dan die grote kerken die precies hetzelfde doen. Elke week. En grote kerk is niet fout, alleen onze hoop moet niet zijn in de aantallen. Het is een afgod naast de God der goden die wil komen met zijn kracht. Kwaliteit. Kwantiteit. Het moet modern zijn. Het moet zich aanpassen aan wat er allemaal is. Het moet beter geluid, nieuwe media, de preek moet korter. Goh man, door de jaren heen krijg ik steeds minder tijd als ik ga preken. Vroeger was het, ja, je hebt ongeveer 1 uur. Tegenwoordig is het gemiddeld, je hebt 20, 25 minuten. Ik zeg, heb je nog tijd van oproep? Nee, dat moet erin. Ja, precies. En je denkt echt, jaren geleden sprak ik op een conferentie, en het gaat me niet om iets te wijzen, maar het zou voor tieners spreken. En toen werd er gevraagd, we hebben de dienst zo ingericht zoals tieners het leven leven. Ze zitten op de bank en die zappen. En de dienst is ook een soort zapdienst. En alles is maximaal 7 minuten. Wil je 7 minuten preken? Zeg, ik heb bedankt. En ben ik dan te goed voor 7 minuten? Nee, God kan het in 1 seconde. Alleen de keuze erachter is, als wij doen zoals de wereld is, dan zullen we de wereld weer gaan bereiken. Maar we moeten niet doen zoals de wereld is om de wereld te bereiken. We moeten doen zoals God is om de wereld te veranderen. Dat is het. Om de wereld te veranderen. Ze hebben niet nodig wat ze hebben, ze hebben nodig wat ze missen. Dat is wat ze nodig hebben. En wij hebben het.
We hebben het gekregen. Het is in onze handen. Het hoeft niet modern. Want het evangelie is zo oud. Het was al voor de grondlegging de wereld. Was Jezus gegeven. En dat verhaal zal de hele wereld veranderen. Het hoeft niet kwalitatief. Oh, kwaliteit is goed tot eer van God. Maar niet als afgod. Groot mag, maar niet als afgod. Modern mag, maar niet als afgod. Want uiteindelijk worden de botten onder de zon gelegd. En dit is wat je aanbeden hebt. En daar zul je sterven. Een kerk die het verwacht van die dingen, sterft. Al is de zaal vol, kan je het leven daar missen. We moeten relevant zijn. Thema's moeten aansluiten bij vandaag. Weet je, de boodschap van het Koninkrijk is een eeuwenoude boodschap die altijd lijnrecht tegenover staat wat de wereld nu biedt. Altijd. En je mag het proberen te verwoorden dat mensen het goed begrijpen, maar doe niets af aan de kracht van het evangelie en de intensiteit van de woorden van Jezus. Want we willen het laagdrempelig maken. Dat past er ook zo bij. Het moet wel laagdrempelig. Weet je, Jezus is niet laagdrempelig. Die vraagt alles van je. En natuurlijk begint het met genade. En begint het met liefde en met welkom heten. Maar de uitnodiging is zo confronterend, is zo pijnlijk, dat hij zegt, je moet je kruis opnemen. Elke dag jezelf verloochenen. Dat is geen fijn woord. Alleen de vreugde ervan is groter dan wat je inleeft. Alleen als ze proberen, ja, maar dat moet niet te scherpen, niet dat, dan halen we de kracht uit de boodschap van Koning Jezus. Oh, hij is redder, hij is genezer, hij is bevrijder, hij is het allemaal. Hij is goed, 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 maar hij is ook koning, meester, rabbi en heer. Hij is het allemaal. Hij is de baas. Jezus zegt zelfs tegen zijn eigen discipelen, Johannes 6. Hij zegt gewoon letterlijk, willen jullie soms ook weggaan? Omdat hij een stevige preek hield. En dan is hun antwoord, waar zouden we heen moeten gaan? Wat hebben wij buiten u? Christenen, en je mag er tijd voor nemen, je mag er naartoe groeien. Maar we zouden allemaal op een punt moeten komen, waar zouden we heen gaan? Wat hebben wij buiten u? Dan hebben we ook niets te verliezen. Want we hebben alles al gegeven aan Jezus. Het is al weg. En de ene geldt meer voor jou en herken je meer dan de andere. Maar weet je wat een afgod is? En dit doet me zeer om het te vertellen. Laat ik het introduceren. Toen ik in België zat, zat ik in een jeugdgroep en gingen we evangeliseren op straat. Op het Muntplein in Brussel. En als je mijn boeken gelezen hebt, weet je hoe ik dat ervaren heb. Zonder met een gitaar, en zonder een soort halve cirkel te evangeliseren. En weet je, ik heb respect voor mensen doen, hè? Laat ik dat eerst zetten. Alleen, hoe ik het ervoer, ik was 16, 17. En dan gingen we daar zingen en er was ook altijd iemand met een tamboerijn erbij. Oh, ik heb een tamboerijntrauma, denk ik. En dat ik EMDR nodig heb om het kwijt te raken of zoiets. En iedere keer moest die tamboerijn, dat moest dan de aandacht trekken. Maar goed, even dat, half cirkel. En onze jeugdleider keek dan, Martin, wil jij een getuigenis doen? En dat kwam dan, dat was een soort vrijwillig. Hè? En terwijl ik daar stond, liep er een keer een man voorbij die niet bij ons hoorde. Die had zo'n sandwichbord. Mensen die echt van voor de oorlog zijn, die weten wat dat is. He, dat is zo'n bord, dan heb je hier tekst, touwtje erover en hier tekst. En hier lees je als het ware de vraag en hier het antwoord. En op de voorkant stond, kies voor Jezus. En die man loopt voorbij en ik denk, oh, die helpt mij, terwijl ik bezig ben. En toen liep hij langs aan de achterkant, of je gaat naar de hel. En wij vinden het allemaal, oh, en het is ook zo. Maar een van de afgoden in het evangelie, en bedoel ik de volle breedte van de kerk, is dat we de hel nodig hebben om Jezus mooi te maken. En dat we mensen bijna vanuit angst bij Jezus brengen, in plaats van uit de onverweldigende liefde en de goedheid van God. En dan wordt de hel een afgod om mensen bij Jezus te krijgen. En het is een afgod, mensen. De hel is zo, heb je niet nodig om de schoonheid van Jezus groter te maken. Dat doen wij in de wereld. Wij proberen iemand anders lager te drukken, zodat wij mooier worden. Maar in het koninkrijk is dat niet zo. God is zo mooi, Jezus is zo mooi, dat hij genoeg is om alle donkerheid licht te maken. We hebben dat niet nodig om mensen vanuit angst op een plek te brengen. De liefde van God is groter, die al die angst uitdrijft. De hel is op veel plaatsen een reddingsboei geworden in plaats van de schoonheid van Jezus. Kwantiteit, kwaliteit, relevantie, modern, laagdrempelig, de hel. En ja, consumeren. Hè? Als het maar fijn is. Het was zo'n fijne dienst. Ze zongen de liederen die ik fijn vind. Ik hoop dat ze een paar keer liederen zingen die je niet fijn vindt. We willen vaak dat het veilig is. Als je de Chronicles of Narnia gezien hebt.
Dan vraagt Lucie op een bepaald moment, dat meisje van die drie, twee meisjes en een jongen. Die vraagt aan Mr. Beaver, is Aslan veilig? Aslan de leeuw, die staat voor koning Jezus. Is Aslan veilig? En zegt Mr. Beaver, Aslan is niet veilig. Maar hij is wel goed. Hij is koning en hij is goed. Jezus is niet veilig. We're in a war. Niet met Jezus, maar Jezus is niet dat het altijd veilig zal zijn. Kijk maar om je heen, christenen in hun hele leven, het is niet altijd veilig. Maar Jezus is altijd goed. En hij is een goede koning. En onder hem wil je zijn. En dus onze samenkomst, onze kerken hoeven niet altijd veilig te zijn. Oh, is veiligheid belangrijk? Ja, veiligheid is belangrijk. Maar het is niet iets wat naast God mag komen staan. Want het wordt een afgod en uiteindelijk gaan dingen erdoor kapot. De kerk zou een onveilige plek moeten zijn. Ja, of veilig voor mensen. Maar iedereen denkt, oh, ik kan mijn portemonnee, mijn tas wel laten liggen op mijn stoel. De kerk zou vol moeten zitten met misdadigers, dat je denkt, nou, ik moet even op mijn tas letten. Toch? Als het zo veilig is dat we alles kunnen laten liggen, bereiken we de mensen niet die het nodig hebben om te horen wie Jezus is. Toch? Hier is het veilig, hoor, thuis bij de wees. Ik zou alles laten liggen. We halen het wel op voor je. Ja. Als laatste in mijn rijtje, en er zullen er zeker nog meer zijn, is dat we heel erg denken in posities. Hiërarchie. Blindelings leiders volgen. Of er is zoveel wanorde in. Terwijl bedieningen zijn gegeven. Wat is het woord bediening? Dat je dient. Dat je dient. Dat je ontdekt wat God je gegeven heeft en dat weggeeft aan anderen, zodat zij mooier worden. Er is geen hiërarchie, ja, een hiërarchie van dienstbaarheid. Er is geen positie, daar is de laagste positie. Je gaat altijd door je knieën heen, om de ander te helpen. En is dat zoeken, ja, en alleen zodra we ons gaan, ja, maar ik ben wel dit, en dat zeg ik met liefde, en mensen dan ook nog voor hun naam moeten zeggen wie ze zijn. Ik ben wie ik ben en ik hoef er geen naam op te plakken. Ik was in Suriname, we hadden een interview, een radio-interview. En toen vroeg in Suriname, is dat nog wat erger, hè? En vroeg de radio-interviewer, meneer Koornstra, als ik u zo interview, hoe moet ik u noemen? Bent u bishop? Bent u apostel of prophet? Ik zei, nou, ik ben Martin Koornstra. Toen zei ze, en toen zag ik echt, oh, wat fijn, dat geeft mij een stuk rust. En in sommige culturen is het erger. Maar ten diepste hebben we er ook last van. Dat we denken in grote kruis. Iemand die hier staat, ja, die is heel gezalfd. Weet je dat ik het eervol vind dat in deze zaal voorgangers en leiders van kerken zitten en leiders van organisaties? Omdat we allemaal leerlingen zijn. Ik heb het nodig om aan de voeten van mensen te zitten en te luisteren en te ontvangen. Ik heb het nodig om mijn mensen op te trekken. Er zitten mensen in deze zaal die ik bel als ik niet meer weet wat ik moet doen. Waarom? Omdat we allemaal leerlingen zijn. We zijn allemaal en we zijn bedoeld om allemaal te dienen. Als je dit beeld goed leest, wat Ezechiël meemaakt. Waar gaat de grootste tijd naartoe in het visioen? Weet je waar de grootste tijd naartoe gaat? Om de botten heen lopen. Hij moet dat hele dal omlopen. Hij moet er helemaal omheen lopen. Kijk, profeteren en spreken kunnen we zo. Maar je moet er eerst helemaal omheen lopen. En jezelf pijn laten doen door de botten die er liggen. Wij hebben allemaal nodig dat we... En niet alleen, ja, die kerk aan de overkant. Ja, in het land dit en die kerk. Het gaat, jij bent de kerk. Wij zijn de kerk. Dit gaat over jou, het gaat ook over mij. Want ik heb gewerkt in een grote kerk met veel plezier, waar ik veel geleerd heb. Maar als ik terugkijk, ging ik voor de valkuil van kwantiteit. Als er veel jongeren waren, als er veel reageerden op de oproep, dan was het goed. En die eenling, dan was het een beetje bijna een mislukte avond. Terwijl die eenling zou juist Gods plan kunnen zijn voor die ene avond. En je mist wat God aan het doen is, omdat je kijkt naar aantallen. Eerst moeten we met elkaar, ook aan het begin van deze conferentie, om de botten heen lopen. De hele ronde, alles zien liggen. En waarom liggen ze daar? Omdat ze zichzelf hebben overgegeven aan die afgoden. Omdat dan liggen ze daar maar voor de zon, de maan, de ster. Daar verwacht je het van, hier is het. Als je het daarvan verwacht, is dat wat je krijgt. We willen met elkaar geloven dat God alles kan veranderen. Kunnen deze beenderen tot leven komen? Kan de kerk herleven? Er zijn er die stil zijn. Er zijn die zeggen, ja zeker. En je weet wat Ezechiël zegt. Heren, heren, u weet het. Het is de eerste keer in het stukje dat het zegt, heren, heren. Adonai Elohim. Allerhoogste, soevereine regeerder. U bent de God van de goden. Er is niemand zoals u. Maar u weet het. Ik moest denken toen ik het las aan die man met die maanzieke knaap. Marcus 9, dat hij bij Jezus, bij de discipelen komt en ze kunnen die jongen niet genezen. En dan uiteindelijk is hij in gesprek met Jezus en dan vraagt hij, als u het kunt. Of ik het kan. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En wat zegt hij dan? Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En voor veel mensen is dat een ingewikkelde zin. Geloof je nou of geloof je nou niet? Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal geloof hebben en wij allemaal last van ongeloof hebben. Tegelijk. We geloven, ik denk bijna allemaal, dat God kan genezen. En als het letterlijk voor je ogen gebeurt, is de eerste reactie ongelooflijk. Waarom? Ja, omdat we zijn hemelburgers, maar we leven op aarde. We ervaren de geestelijke dynamieken, maar niet ten volle. Dus we hebben gewoon last van natuurlijk denken. Van natuurlijke wetmatigheden. Je kunt wel groeien in geloof en ook dealen met je ongeloof. Dus als wij zeggen, kan de kerk herleven? Mogen we ja zeggen, maar zeg dan, Heere, u weet het. Want daarmee maak je God weer God en wij niet. Oh, het mooie is, in het vervolg van het verhaal gaat hij ons inzetten, want wij doen het uiteindelijk met zijn kracht. Maar het plan komt uit de hemel. Wordt niet in een of andere comité bepaald. Heer, kan de kerk herleven? Er is geen comité, geen initiatief, geen landelijk platform. Royal Mission, niemand kan dit. Maar de Heer wel. De Heer kan wel. Hij is de Heere, Heere. Hij is de bedenker van de kerk. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de herder van de kudde. Hij is de aanvoerder van het leger. Hij is de bruidegom van de bruid. Hij is de schepper van hemel. Hij kan het. Hij kan het allemaal en hij is het ook. Hij kan het. Als u iets kunt doen, heren, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zullen we het gewoon met elkaar zeggen? Zeg maar, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is een goed vertrekpunt voor een wonder. Voor vernieuwing. Nou, dan klinkt de opdracht van God. Profeteer tegen deze beenderen. Hoor het woord van de Heer. De kerk heeft woorden van God nodig. Ja, we moeten ook naar de bijstand. De kerk heeft woorden van God nodig. Er moet meer ruimte komen voor woorden van God, voor profetische gaven, voor de bediening van de profeet. De kerk heeft woorden van God nodig. Spreek. En als je gaat spreken, dan gaan er van alles bewegen. Zo Amos 3, vers 7, de profeten onder ons kennen die tekst. Zo doet God de Heer niets zonder dat hij zijn plan onthult aan zijn dienaren, de profeten. En als ik terugkijk, oh, wij wisten niet dat corona kwam. Echt niet. Wij waren echt niet, dat we denken, zie je, wij wisten het. Nee. Maar terugkijkend had God ons klaargemaakt. Eigenlijk denk ik dat God het steeds doet. Als Mozes God wil zien, dan ziet hij hem niet van aangezicht tot aangezicht, maar ziet hij als hij voorbij gelopen is, de achterkant. Denk, zie je wel, het was God. En uiteindelijk laat God het zien. Ik was er. Maar vaak zie je het als het voorbij is. Maar dan zie je, God heeft me wel voorbereid. Hij heeft me wel geholpen. Hij heeft wel gesproken. Hij heeft wel gezegd wat nodig was om hier doorheen te komen. Want als we alles van tevoren weten, gaan wij de regie nemen. En dat is de valkuil. Ezechiël profeteert. Er komt een gedruis. Ik vind dat woord fantastisch, hè? Weet je dat betekent? Commotie, aardbeving en geschut. Oeh. Groningen is ons voorgegaan, maar nu moeten we allemaal naar de aardbeving. Kom op, er moet geschud worden in de kerk. Willen we een nieuwe boodschap en een krachtige verhaal en een leven mogen brengen als kerk, is er iets nodig binnenin ons. Er moet flink geschud worden. En dan profiteert hij. En dat geeft, trouwens, en dat geeft allemaal beweging. En dan staat er, elk been komt bij het bijbehorende been. Oeh. al die stukjes, al die bedieningen, al die kerken, al die organisaties, al die christenen, die hebben een bepaalde plek en die moeten weer een plek krijgen. Vooral, en wanneer krijg je plek? Als je verbindt met degene waar je bij hoort, op de juiste plek. Het is niet, ik moet mijn plek zoeken, nee, met wie moet ik mij verbinden, zodat ik op de juiste plek sta. Het gaat dus over verbindingen, over samenkomen bij elkaar. Het is, er komt weer orde, verbinding. En dan denk ik, ja, we moeten gaan voor eenheid. Nou, het gevaar van eenheid is dat we willen dat iedereen hetzelfde gelooft. En eenheid, de kracht van eenheid, wordt juist zichtbaar doordat mensen verschillend zijn. Als iedereen hetzelfde vindt, dat is geen eenheid, dat is gewoon waterverf. Er is geen mening meer, want iedereen vindt hetzelfde. Maar eenheid is juist kiezen, jij bent anders dan ik en wij horen bij elkaar. Dat is eenheid. Eenheid heeft juist met verschillen te maken. Mijn been is anders dan jouw been. Wat jij mag brengen, wat die kerk, wat jouw groep, wie jij bent, wat jij mag geven aan het koninkrijk, welk onderdeel jij van de kerk bent, is anders dan mijn onderdeel. En we moeten bij het bijbehorende been komen. We moeten verbinden. Ziet hoe goed en hoe liefelijk het is dat broeders ook één gezin samen worden. Zusters, ook voor jullie hoor. Ziet hoe goed en hoe liefelijk het is dat broeders en zusters eensgezind samen wonen. Wij denken dat het samenkomen is. Maar je moet bij elkaar gaan wonen. Dat betekent dat je alles deelt met elkaar. En daar gebiedt de Heer zijn zegen. Eenheid is niet hetzelfde vinden of hetzelfde worden. Eenheid is juist erkennen van de verscheidenheid en beseffen dat je die ander net zo hard nodig hebt als jij die ander. Voordat de kracht komt, voordat de geest komt, moeten we allemaal door onze knieën. En dan beginnen die botten te bewegen. Ik weet niet, als ik in dat visioen zou staan, hè, en al die botten beginnen bewegen, daar komt vlees overheen, spieren. En dat is gewoon een horrorfilm, toch? Die mag je niet kijken. Zo cult. Ja, het is wat, hè? Je zal het toch zitten, joh? Ben je wel eens in zo'n pretpark geweest dat je naar zo'n 4D-film gaat? Dan zit je in zo'n stoel die meebeweegt met het filmpje en dan ook nog trilt en wind blaast en een beetje nevel. Heb je dat wel eens met zo'n brilletje op? Wie van jullie heeft dat wel eens gedaan? Ja. Dat is een heftige ervaring, toch? Dan komen er allemaal dingen uit het scherm naar je toe en je schiet achteruit. Dat is een beetje, je zit in zo'n visioen en plotseling begint daar alles te bewegen. Ik denk dat wat God wil doen in de vernieuwing van de kerk, in het juiste been, bij het juiste been, bij het juiste bot op de juiste plek. Dat het een heftige ervaring is voor ons allemaal. Dat het voelt alsof we de controle helemaal verliezen. En dat voel je als je in zo'n film zit. Denk, terwijl het maar een plaatje is. Maar jij gaat helemaal. Maar als dat gebeurt, daar gebiedt God zijn zegen. En dan mag de profeet profeteren. Geest van God, blaas in deze gedoden. Herleef ik, kom van de vier windstreken. Wat een mooie tekst. Je mag de geest aanspreken en vragen om in actie te komen. Cool. We hebben een nieuwe uitstorting van de geest nodig. En eigenlijk zegt God hier, als het bij hem vandaan komt, mogen wij het in beweging zetten. Dat is toch cool? De kracht, het plan is bij hem. Wij spreken het uit en de kracht komt van hem. Maar we zijn 100% deel van Gods plannen. Jij en ik kunnen wezenlijk een verschil maken voor de kerk in Nederland. En gaan spreken dat de geest van God moet komen. Dan denk je, nou, dat is nou weinig respect voor de Heilige Geest. Maar dat is God je die opdracht geeft. Weet je wat Smith Wigglesworth zei? Dat is zo'n man die heel veel wonderen heeft meegemaakt. Een van zijn uitspraken is, als de Heilige Geest mij niet in beweging zet, zet ik de Heilige Geest in beweging. En weet je, dat vinden we allemaal een beetje spannend. En daar moet je nou ook weer geen wet van maken. Oh, zo werkt het. Nee. Alleen, God wil soms, dat zie je hier, dat wij in actie komen, zodat hij kan doen wat hij al lang wilde doen. Dat hij eigenlijk wacht tot wij gaan. Tot we durven uitspreken. En hij begint, geest van God, kom van de vier windstreken. En laat deze mensen weer herleven. Kerk, herleef. Matthäus 10, vers 7 en 8 is de tekst waarmee Roy Mission begonnen is. Ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken. En tweede, wek doden op. En ik heb de laatste week zitten denken. Ik wil het meemaken dat mensen fysiek dood zijn en opstaan uit de dood. Maar wat ik liever heb is dat allemaal inleveren dat de kerk er leeft. Dat wij met elkaar mogen bijdragen dat de kerk gaat leven. dat de kerk herleeft. Dat we werkelijk opwekking meemaken. En opwekking gebeurt nooit waar we het allemaal kwalitatief op orde hebben. En waar het allemaal groot is, gebeurt bij kleine groepjes die niet weten wat ze aan het doen zijn. Die zoekende zijn, maar al hun hoop op één God hebben gesteld. Eén Heer en één Meester. En daar gebeurt het. Waar niemand gewoon zegt, er is niks meer naast God. Alleen Hij. Je had zelfs in die tijd, toen de Pinksterbeweging begon, iets meer dan 100 jaar geleden, wachtsamenkomsten. Dat zijn saaie diensten. Er is geen draaiboek. Er is ook niet hoeveel minuten je mag preken. Er staat niks vast. Bent, weet ook niet wat hij doet. Het enige was wachten op God. Wachten, 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 wachten. En de uitstorting op Azusa Street kwam na weken, na dagen achter elkaar bidden. Wachten, wachten, wachten. En denk je, wat is dan de Bijbel? Wat is het programma? Geen. Wat is de positie? We lezen iets voor en we denken erover na. We bidden weer en we roepen weer en we huilen weer. En is het groot? Nee, het was in een armzielig pand. De leider had één blind oog. Ik bedoel, het was gewoon dat je denkt, dit is kansloos. Echt. Maar God doet het op de plek waar wij alles opgeven en alles van hem verwachten. En dan gaat hij ons inschakelen. Dus niet van, Heer, ik hoop dat je het nu gaat doen. Ja, ga het doen. En hij zegt, en jij moet meedoen. Ga geloven, ga spreken. Zo zal nu door de kerk, door wie? Door de kerk, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. Aan alle vorsten en heersers in de hemelsfeer. De hele rijk der duisternis wordt overweldigd door de schoonheid die komt uit de kerk. Efeze 3 vers 10. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen. Daarom hebben we al die verschillende mensen nodig. Want ik kan nooit alle schakeringen van God laten zien. Maar met elkaar. Nu zal door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsfeer. En wat gaat er staan? Een zeer, zeer groot leger. De kerk heeft de potentie om een zeer, zeer groot leger te zijn. En een leger wat weer één Heer dient. Afgoden heeft afgelegd. En weer terug mag komen vanuit ballingschap. Naar de plek waar ze thuis horen. En hun gebied innemen. En laten zien dat de Koning der Koningen de mooiste is en de beste. En het profetisch woord hierin is zo belangrijk. Wij waren 2 weken geleden op een conferentie in Engeland. En een uitspraak die ik opschreef is. Profetie is niet voorzeggen wat er gaat gebeuren. Maar meecreëren met wat gaat komen. Profetie is niet voorzeggen wat gaat gebeuren, maar meecreëren met wat gaat komen. Ja, dat is het. Dat is wat we mogen doen. We mogen, en moet je dan profeet zijn? Woorden van God spreken is juist hoort bij de kerk. Het is, ik zal de laatste dienst morgenavond over hebben, Handelingen 2. Het is, de kerk profeteert. Jongelingen, ouderen, waar het leeft, spreek woorden van God. En het is niet eens voor zeggen wat er gaat gebeuren. Oh, we moeten allemaal in de toekomst. Nee, het is mee creëren met wat God, met wat komen gaat. Wat God al gepland heeft. Terug naar het begin, de botten. Jeremia. In die tijd spreekt de Heer. Zij zullen zij de beenderen van de koningen van Juda, de benen van hun vorsten, de benen van de priesters, de benen van de profeten, de benen van alle inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen. En ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger aan de hemel. Al die sterren die ze hebben lief gehad en die ze hebben gediend. Die ze achterna zijn gegaan en die ze hebben geraadpleegd. En waarvoor zich hebben neergebogen. Die zullen niet verzameld en niet begraven worden. Als mest op de aardbodem zullen ze zijn. Hier staat waarom die botten er liggen. Vanwege de afgoderij van het volk. En wij met elkaar hebben onze hoop gesteld op dingen die niet God zijn. Kwaliteit, kwantiteit, modern, laagdrempelig, relevant. Een evangelie waar de held te belangrijk is geworden. Posities, en er zijn zoveel meer dingen hier. Maar de enige die recht en eigenaar recht is, heeft op en eigenaar is van de kerk, is Koning Jezus. En daarom begint elke herleving altijd bij verontmoediging en vernieuwing. Vernieuwing van onze hart. Want stel dat het in al onze kerken, of ze nou heel charismatisch, evangelisch, baptistisch, protestants, gereformeerd, vrijgemaakt, vergaderingen, hoe het ook heet. Als het echt alleen maar op Jezus gaat. En we alles wat we doen, kwaliteit niet voor te laten zien hoe mooi het allemaal is mensen te bereiken, maar kwaliteit om Jezus eer te geven. Dat grote alleen maar een vrucht is van wat God aan het doen is en niet een doel waar wij op mikken. Want kerken die gezond zijn, zijn kerken die steeds meer mensen uitzenden. En ze laten gaan. Die vruchtbaar zijn en kinderen voortbrengen. En kinderen voortbrengen kost je iets, kost je fysiek iets als moeder. Je geeft zoveel weg in energie, in kracht. En die kerken die geven weg en dat kost hen veel, maar omdat ze vruchtbaar willen zijn. Toen we in België waren, om mee af te sluiten. Ik was die jongen van 16, 17, 18. Toen hadden we het heel veel over opwekking. Ik ben er ook wel eens moe van geworden, al die preken over opwekking. Want het kwam maar niet. Daarom dat ik meer voor herleving ga. En reformatie. Maar ten diepste is opwekking een heel mooi Bijbels woord. En in die tijd is mijn ervaring dat God tegen me zei. Martin, je zult in je leven midden in een enorme opwekking van mijn geesten. Toen we naar Nederland gingen, wilde ik niet. Toen God riep naar Nederland, zei ik, straks is die opwekking in België, ben ik er niet bij. Ja, het is echt belachelijk dat je dat denkt ook, hè? Dan ga je God uitleggen hoe het zit of zo. Alsof God niet snapt dat dat zo werkt, hè? Ik ben ervan overtuigd dat we het gaan meemaken. En Didier, als Vlaming, je weet dat onze roots in België zitten. En dat ook ons hart de afgelopen 2 jaar weer enorm is gaan kloppen voor Vlaanderen. Ik ben overtuigd dat God iets wil doen. Maar voordat we mogen spreken, voordat we mogen spreken tot de botten, voordat we tot de geest mogen spreken, moeten we eerst om de botten heen lopen. En dat is een lange tocht.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over Royal Mission.